Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 9 en daarvan het 10e vers. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heere op u in zijn ellend vertrouwen, wijl gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. Het 10e vers van Psalm 9. Deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van Psalm 21, het 13e vers: Verhoog, o Heere, uw naam en kracht. En vervolgens wordt u gelezen uit het boek van de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 4, en daarvan de versen 5 tot en met 20. Dus de schriftlezing voor deze middag is uit Handelingen 4, 5 tot en met 20, na de apostolische geloofsbelijdenis en Psalm 21, 13e vers.
En de nieder spreken in zijn of haar hart aldus: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. lezen Handelingen 4, de verzen 5 tot en met 20. En het geschiedde des andere daags dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas, de hoge priester, en Caiaphas en Johannes en Alexander en zoveel er ze van het hoge priesterlijk geslacht waren. Als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij, door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest tot hen, gij overste des volks en gij ouderlingen Israëls, alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over een weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u alle kennelijk en het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staan die genezen was, hadden zij niets daartegen in te zeggen. En hun geboden hebbende uit te gaan buiten de raad, overlegden zij met elkander zeggende, wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan alle die te Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet loochenen. Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, laat ons hen scherpelijk dreigen, dat zij niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als zij hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat zij ganselijk niet zouden spreken, noch leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tot hen, oordeelt gij of het recht is voor God, u lieden meer te horen dan God? Want wij kunnen niet nalaten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Tot zover de schriftlezing.
Aan de orde van behandeling is de 11e zondag van de Heidelberger Catechismus, die we eerst met elkaar willen lezen. Heidelberger Catechismus, zondag 11. Daar wordt gevraagd, waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? En het antwoord luidt, omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Antwoord, nee zij, maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen. Want van twee en één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van nodig is. Tot zover. Zoeken we eerst het aangezicht van de Heere in gebed om zijn zegen te vragen. Heren, wij mogen de woorden die we zojuist gezongen hebben wel opnieuw als een gebed tot u opzenden. Verhoog, o Heren, uw naam en uw kracht. Zou u dat willen doen deze middag? Als we naar de orde van ons leerboek willen stilstaan bij die kostbare naam, een naam onder de hemel gegeven. Een naam, en wat is dat een wonder, onder de mensen gegeven. De naam door welke wij moeten zalig worden. Want de zaligheid is in geen ander. Heere, u weet hoe die naam ons in de oren klinkt. U weet op het volmaaktst of die naam weerklank vindt in ons hart of niet. Wat is het erg dat die naam ons van nature niet meer zegt dan dat ze een naam is van 5 letters. Maar wanneer u uw naam, en heel bijzonder deze naam, gaat verhogen, wanneer u uw kracht gaat verhogen, dan wordt het de kostbaarste naam voor een arme zondaar. En u verhoogt uw naam voor zondaren altijd vanuit het stof en vanuit het dal van de verootmoediging. U brengt een zondaar daar, anders zou hij nooit kunnen komen. En daar verhoogt u uw naam. Daar waar u ook die andere naam hebt laten klinken met kracht. Daar waar u het hebt gezegd door uw woord en door uw geest, wat onze naam is. Zondaar, doorbrenger, doelmisser, vijand, Adamskind. Ikabod, de eer is weg. Maar daartegenover, die rijkdom die er is, in die naam van u, de heilige naam Jezus. En daar ligt heel het evangelie in opgesloten voor een arme zondaar. En nu smeken we van u, Heere, of dat vanmiddag klinken mag. Of dat niet alleen klinken mag in dit kerkgebouw. Daar moeten we u ook om vragen. Want zonder u beginnen wij niets. Op de kansel niet en onder de kansel niet. Maar boven alles bidden we van u of die naam Jezus zou mogen klinken. In het hart van een zondaar, van een zondares. Want waar u die naam gaat spreken en waar u die naam gaat noemen in een zondaarshart, daar gaat een zondaar het nastamelen. En daar wordt er iets waar. En hij en zij noemden zijn naam Jezus. Heere, wilt u ons zo geven wat nodig is? En dan zeggen we u dank dat u ons de tijd van leven hebt verlengd. Ach Heere, tegelijkertijd bidden we u ook voor allen die hier niet kunnen zijn. De ernstig zieken, we bevelen ze opnieuw aan u de Heere aan. En opnieuw noemen we de naam van onze oude zuster van Wingerden, die er zo heel ernstig aan toe is. Heere, gedenk haar, als ze menselijk gesproken op haar uiterste ligt. Zou u ook willen gedenken naar haar kinderen, die bij haar zijn? En geeft u hen ook wat nodig is in deze moeilijke ogenblikken? Heere, wilt u denken aan de andere zieken van de gemeente? We hebben vanmorgen hun namen genoemd. Ze zijn u bekend, ook de namen van degene die niet genoemd zijn. En opnieuw dragen we ze aan u op. We bidden u, Heere, voor andere kruisdragers onder ons. O, er zijn er die zo'n moeilijke pad door dit leven moeten gaan. Altijd weer die onbegrepen tegenslag. En misschien ook wel een moeite en een kruis waarover we met velen niet kunnen spreken. Maar Heere, schenkt u de genade, en er is werkelijk genade voor nodig, maar schenkt u de genade om ons hart zo bezwaard uit te storten voor u. En zou u meer willen geven dan dat, Heere, niet alleen dat we onze bekommernis mogen werpen op u, en ons mogen vernederen onder uw krachtige hand, zoals de apostel Petrus het schrijft. Maar dat we ook mogen ervaren dat er bij u uitkomsten zijn. Dat er bij u kracht is voor krachtelozen. Dat er bij u troost is voor troostelozen. Dat er bij u moed is voor moedelozen. Heere, gedenk degene die het psychisch moeilijk hebben. Wilt u ze sterken en wilt u ze helpen. Ontfermt u zich, Heere, over degenen die een eenzame strijd te strijden hebben tegen hun eigen gevoelens en tegen hun eigen geaardheid. U weet ook van de nood die dat geven kan in een mensenleven. En de duivel, hij zal erbij zijn om het een mens toe te fluisteren. Leef het maar uit in de zonde, want daar ligt het geluk. Maar Heere, wilt u de stem van de vorst der duisternis overstemmen met uw eigen woord? En wilt u ondersteunen als de weg te veel zou zijn? We bidden u voor hen die een stil verdriet met zich meedragen, omdat ze altijd eenzaam leven. En die daar misschien tegenover anderen wel niet over klagen, maar voor wie het toch een nood kan zijn in het leven, wil ook hen helpen. Heren, zo zijn er zoveel omstandigheden die het in ons leven moeilijk kunnen maken. En wat wij niet weten of wat wij vergeten, dat is toch u bekend. Zou u zich ook over hen willen ontfermen? Gedenkt u aan onze gemeente? Wilt u het werk dat in het midden van de gemeente gebeuren mag met uw onverdiende maar zo onmisbare zegen achtervolgen? We denken, Heren, aan de prediking die zondag in zondag uit mag uitgaan. O, wat is het nodig dat u zelf daarvoor wijsheid en kracht en genade geeft. Maar wat is het middelijkerwijs ook nodig dat er in het midden van de gemeente bidders gevonden mogen worden. En zou u dat willen geven? Wilt u geven dat de prediking vruchten mag dragen? O, daar zult u nooit de eer van geven aan een mens, ook niet aan een prediker. Maar wilt u geven dat uw werk gezien mag worden en dat uw naam in uw eigen werk geëerd en verheerlijkt mag worden? We willen u bidden voor de catechisaties, de belijdeniscatechisaties. Wees u met onze jonge mensen. Wilt u ze in alles wat hen bezighoudt en alle vragen die op hen afkomen en alle onzekerheid over de toekomst ook schenken wat nodig is. En boven alles dat ze het kompas van uw woord veel ter hand mogen nemen en dat ze het vooral zullen raadplegen in het besef dat ze op reis zijn door dit leven naar de eeuwigheid. Wilt u zich over de kinderen ontfermen? Zegen het zondagsschoolwerk. Helpt u ook alle die in het onderwijs werkzaam zijn en geef hen wijsheid en wat nodig is om hun werk ook daar te mogen doen. We willen u bidden voor de lidmatenkring van aanstaande woensdag. We vragen alsnog, Heere, om uw zegen ook over de 23-pluskring die afgelopen woensdag bijeenkwam. Wilt u het vele werk, ook het werk achter de schermen, door commissies, het werk van onze koster, van onze organisten, met uw zegen achtervolgen. En Heere, wilt u werken niet alleen in onze gemeente, maar ook daarbuiten. In ons land en over de grenzen van ons land. Op het zendingsveld en bij evangelisatieposten. Daar waar uw woord verkondigd wordt onder Israël. Heere, gedenk onze overheid. Geeft u wijsheid en kracht. Zo leggen wij alle gebeden voor u neer. En als we u vanmiddag al deze dingen vragen en bidden, dan belijden we voor u, Heere. U kunt ons niet horen om ons bidden. Laat het mogen zijn dat voor ons mag gelden, op en onder de kansel, wat gold voor het gebed van Daniël. Wij werpen onze gebeden niet neer op onze gerechtigheden. Want Heere, het woord van deze middag zal het onderstrepen. Die zijn er niet. Onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Maar we werpen ze neer op uw barmhartigheden, die vele zijn. Milde handen en vriendelijke ogen zijn toch bij u van eeuwigheid. En daarom, denk aan ons toch in genade, om uw goedheid de ere te geven. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 119, vers 28. Ik heb, Heere, des nachts aan uw naam gedacht. En ook vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Er zijn 3 collecten voor eredienst, diaconie en de 3e na het amen van de prediking is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 89, het zevende vers, willen we straks na de prediking zingen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, heren, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Het zevende vers van Psalm 89. Stelt u zich voor, gemeente, een man die loopt door een van de drukke winkelstraten van Rotterdam. En op een bepaald moment komt hij iemand anders tegen die een voorwerp in zijn handen heeft en dat voorwerp aan deze man aanbiedt. De man die daar loopt in de straten van Rotterdam, hij kijkt wat verwonderd, wat verbaasd. Wat is het precies wat die man in zijn hand heeft? Hij ziet het. Het is een reddingsboei. Maar het ziet er vuil en vies en oud uit. En bovendien, hij heeft zelfs zijn handen vol met allerlei andere spullen, tassen, met spullen die hij gekocht heeft. En hij schudt zijn hoofd. Wat moet ik met zoiets? Misschien, als hij nog een hand over had, vooruit, ik neem hem mee en ik maak hem schoon en ik hang hem thuis op een bepaalde plaats in de schuur of in de kamer aan een spijker. Maar hij gebruikt de reddingsboei niet waarvoor die boei bestemd is. En dan diezelfde man, overboord geslagen, terechtgekomen in de kokende golven. En het water dat stijgt hem tot de lippen en hij beseft, het wordt omkomen in het water. En dan wordt hem vanaf het schip waarvandaan hij overboord geslagen is, een reddingsboei toegeworpen. En die man, hij bedenkt zich geen ogenblik. Hij klampt zich aan die reddingsboei vast. Want die reddingsboei, dat is zijn redding, dat is zijn leven. Zonder die boei zou het omkomen worden. Het is een heel zwak voorbeeld, gemeente. De Heer Jezus Christus is, en we hopen dat misschien straks nog wat duidelijker te horen, maar hij is veel meer dan dat we hem alleen maar zouden kunnen vergelijken met een reddingsboei. Maar deze overeenkomst is er. Voor wie heeft de naam van de Heer Jezus Christus waarde? Van nature. Als ik loop door de straten, om het zo te zeggen, van mijn aardse bestaan, eigenlijk niet. Dan is het een naam van 5 letters. Dan is het misschien nog een naam die ik wat schoonmaak en wat oppoets en aan de muur van mijn huis hang, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar wanneer ik in de nood gebracht ben, wanneer ik dreig om te komen in de golven van mijn ongerechtigheid, en wanneer al Gods baren en Gods golven over mij heen dreigen te slaan, en de reddingsboei wordt me toegeworpen, dan is die reddingsboei alles. Dan is die mijn redding, dan is die mijn leven. En stelt u zich voor dat een mens zich zo mag vastklampen aan die reddingsboei. En hij krijgt, en dan blijven we nog even in het voorbeeld, hij krijgt die reddingsboei mee naar huis. En hij hangt die reddingsboei op de ereplaats. En altijd, wanneer hij gasten in zijn huis zal ontvangen, dan zal hij wijzen en dan zal hij zeggen, daar heb ik me aan vastgeklampt in het uur dat mijn ondergang voor ogen scheen. Wel, tegen die achtergrond willen we nadenken over die kostbare naam van de Heer Jezus Christus, de naam Jezus. Dat betekent zaligmaker. U zou ook mogen lezen redder. Vanuit 3 gezichtspunten. Allereerst letten we op wat die naam ons predikt. Dat is vraag en antwoord 29. Waarom wordt de Zoon van God Jezus zaligmaker genoemd? Antwoord, omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens, daarnaast, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. In de tweede plaats, wie die naam verloochent. Vraag en antwoord 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Antwoord nee, zij, maar ze verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, ofschoon ze met de mond in hem roemen. En tenslotte staan we nog kort stil bij de vraag voor wie die naam de grootste waarde krijgt. Voor wie die naam de grootste waarde krijgt. Dus drie gedachten. Wat de naam Jezus ons predikt. Wie die naam Jezus verloochent. En voor wie die naam de hoogste waarde krijgt. Wij denken nog altijd na, gemeente, over de apostolische geloofsbelijdenis. De apostolische geloofsbelijdenis die begon met de belijdenis van God de Vader. En daar hebben we twee zondagen lang bij stilgestaan. Zondag 9, meer in het algemeen over God de Schepper en God de Vader. En zondag 10 over de voorzienigheid. Maar daarna gaat het in ons leerboek 9 zondagen lang over God de Zoon. 3 zondagen zijn gewijd aan de namen van de Heer Jezus Christus. 3 zondagen zijn gewijd aan de vernedering van de Heer Jezus, zijn diepe lijden en sterven, zijn begrafenis, zijn nederdaling ter helle. En 3 zondagen zijn gewijd aan de verhoging van diezelfde Heer Jezus Christus. We hebben in die 3x3 zondagen als het ware het hart van het evangelie. Jezus Christus in zijn namen, in zijn vernedering, in zijn verhoging. En vanavond of vanmiddag gaat het dan over de naam Jezus. Voordat we het antwoord gaan lezen op de 29e vraag, eerst 2 algemene opmerkingen. Het eerste wat wij moeten bedenken vanuit het woord van de Heere over de naam Jezus, dat is dat dat niet een naam is die door mensen is uitgekozen. Kijk, zo gaat dat wanneer er onder ons een kind geboren wordt wel. Dan kiezen de ouders meestal de naam. En ze vernoemen hun kind. En ze vernoemen een van de ouders in hun kind. Of ze kiezen een naam die ze een bijzondere betekenis vinden hebben. Of die ze een mooie klank vinden hebben. Maar de Heer Jezus krijgt zijn naam niet omdat Jozef en Maria die naam hebben uitgekozen. Daar worden wij in het kerstevangelie heel nadrukkelijk aan herinnerd. Wij lezen in zowel Lucas 1 als Matthäus 1 over een engel die van de hemel neerdaalt en op het gezag van God van de hemel eerst aan Maria vertelt dat ze bevrucht zal worden en een zoon zal baren en ge zult zijn naam heten Jezus. Dat is de opdracht van God de Vader zelf. Hij wil dat zijn zoon Jezus heet. En dat krijgt zijn onderstreping in wat we lezen in Matthäus 1. Daar waar Jozef een droom krijgt. Op het moment dat hij op het punt staat om Maria te verlaten. Dan krijgt Jozef te horen dat Maria een heilig kind verwacht. En ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Met eerbied gesproken, de Heere heeft er zoveel moeite voor gedaan dat hij tot 2 toe een engel uit de hemel liet neerdalen om uitdrukkelijk opdracht te geven dat de geboren zaligmaker, de geboren zoon des mensen, Jezus zou moeten heten. Een naam uit de hemel ontvangen. Maar, en dat is de tweede opmerking die we in het licht van het woord van de Heere moeten maken, ook een gewoon menselijke naam. Er waren in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was, heel wat mensen die diezelfde naam droegen, Jezus. U vindt die naam eigenlijk in het Oude Testament ook al, want Jezus, Jezus in het Grieks, is een afleiding van het Hebreeuwse Joshua. Joshua. En onwillekeurig denken wij even aan de Joshua's die we in het Oude Testament tegenkomen. Die overigens ook allebei heenwijzen, profetisch heenwijzen naar de komende Heer Jezus. Joshua, de zoon van Nun, dat is de eerste Joshua. U weet wel, als het volk van Israël onder leiding van Mozes aan de grens van het beloofde land van Kanaan gebracht is. Daar ligt eigenlijk een hele diepe les in. Mozes bracht het volk aan de grens van Kanaan. Niet Kanaan binnen. Maar dan komt Joshua. En Joshua mag het volk Kanaan, het land van de rust, binnenleiden. Dat is een voorafbeelding van de Heer Jezus. En dan die andere Joshua. Die Joshua die we tegenkomen in het boek Zacharia. Joshua, ja, die hoge priester was. En die als de priester verzoenend als het ware instaat tussen God en tussen het volk. Een heenwijzing in zijn hoge priesterlijk werk naar de Heer Jezus. Wel, die twee mannen, ze droegen allebei de oud-testamentische naam Jezus, zouden we mogen zeggen. Joshua. En die naam Jezus komt u ook nog tegen in het Nieuwe Testament voor andere mensen. U leest bijvoorbeeld in Colossenzen 4. Als Paulus de groeten overbrengt van een aantal van zijn medewerkers. In het 11e vers. En Jezus gezegd Justus. Paulus had dus een medewerker die diezelfde naam Jezus nog droeg. Al staat er heel veel zeggen bij dat hij toegenaamd werd de bijnaam Justus had. Daar krijgen we de indruk uit dat, ja, dat de mensen in die tijd het toch al hoogst ongepast vonden. Dat er nog iemand was die diezelfde naam van de grote zaligmaker zou dragen. En daarom geven wij die naam Jezus ook niet meer aan onze kinderen. Jezus. Dus een naam uit de hemel, maar tegelijkertijd een echt menselijke naam. En met wat voor bedoeling heeft de Heere God die naam dan gegeven? Waarom was het dat hij met zoveel nadruk zei, ge zult zijn naam heten Jezus? Wel, dan zijn we bij vraag en antwoord 29. We gaan die vraag en dat antwoord lezen. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker genoemd. En dan luidt het antwoord, omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarnaast, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. We zouden het eigenlijk zo kunnen zeggen. Er ligt in die naam Jezus een dubbele prediking. Daar ligt allereerst deze prediking in. Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken. Om zondaren van al hun zonden te verlossen. Zo had de engel het gezegd, ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Zo heeft de Heer Jezus het zelf gezegd. Ik denk aan het moment dat hij het huis van Zacchaeus binnengegaan is en dat er heel wat mensen zijn die beginnen te murmureren. Deze is tot een zondig mens ingegaan om te herbergen. Dan zegt de Heer Jezus, de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en om zalig te maken wat verloren is. U zou, om nog een Bijbels bewijs te noemen, maar ik hoef dat niet zo uitvoerig Bijbels te bewijzen, denk ik. 1 Timotheus 1 vers 15 nog kunnen opslaan. Dat bekende vers waarin Paulus zegt, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. En hij voegt eraan toe van wie ik de grootste zondaar ben, de voornaamste ben. Jezus, hij is zaligmaker van zondaren. Kijk, en dan ligt er in die naam op zich al een evangelie opgesloten. U zou kunnen zeggen, de naam Jezus, dat is het evangelie in miniatuur. Dat is het evangelie op zijn kortst, op zijn beknopst samengevat. Hij is zaligmaker van zondaren. Omdat hij, zegt onze catechismus, omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Dat is dus de kern van het werk van de Heer Jezus Christus. Hij is gekomen om zijn Vader de eer terug te geven, jazeker. Maar vanuit ons mensen gezien, om zondaren van hun zonden te verlossen. Kijk, wij zouden de Heer Jezus nodig kunnen hebben voor allerlei andere dingen. Voor de dingen van de tijd misschien. Ik zeg niet dat het verkeerd is om de Heere daarvoor te voet te vallen en daarvoor te zoeken. Maar het is wel onvoldoende. Als wij de Heere hebben als diegene die ons bijstaat in de dingen van het tijdelijke leven alleen. Als wij de Heere hebben, en je hoort dat soms op een manier zeggen die eigenlijk de grens van het onbetamelijke overgaat. Als onze vriend met wie we alle dingen delen. En die ons altijd begrijpt, dan is dat niet de kern van wat Gods woord ons zegt over het werk van de Heer Jezus Christus. Hij is gekomen om zondaren van hun zonden te verlossen. Het staat er hier eigenlijk nog ruimer, nog royaler, omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Kijk, dat is de eerste preek dus die klinkt al die keren dat wij de naam Jezus horen. Hij is een zaligmaker die zondaren van al hun zonden verlost. Van de zonden in hun gedachten en van de zonden in hun bedoelingen. En van de zonde in hun fantasie. En van de zonde in hun dromen. En van de zonde in hun woorden. En van de zonden in hun daden. En van de zonde in hun nalaten. In zijn bloed ligt kracht om van alle zonden te verlossen. Zitten er hier vanmiddag mensen met zonde, met schuld. Jazeker, wij hebben allemaal zonde. Maar zitten er hier mensen die het moeten zeggen met de psalmdichter, dat de golven van hun ongerechtigheden over hen heen slaan. En dat u als het ware dreigt te verzinken wanneer u ziet op wie u bent geweest voor God in uw gedachten en in uw woorden en in uw daden. Dan wordt gemeente alle keren dat de naam Jezus klinkt in het evangelie als het ware een reddingsboei toegeworpen in de prediking. Jezus, de zaligmaker van zondaren. En er is geen zondaar zo diep gevallen of zo diep verloren of zo schuldig of de Heer Jezus Christus kan hem zalig maken. En meer nog, hij is een bereidwillige zaligmaker. Al als het gaat over dat eerste stukje, dat Hij zalig maakt en van alle zonden verlost. Dan moeten we zeggen, Hij verlost ja, van de blindheid voor de zonde. Dat is onze eerste kwaal waarvan we verlost moeten worden. Want anders zien we onze zonde niet. En dan is de Heer Jezus ook als zaligmaker van zondaren misschien op zijn best zo'n reddingsboei die we thuis voor de sier ophangen. En waar we met genoegen wel eens naar kijken. Maar we hebben hem nooit aangegrepen vanuit de nood tot onze zaligheid. Hij is degene die ons verlost niet alleen van de blindheid van de zonde, maar ook van de schuld van de zonde, want Hij heeft een volkomen prijs betaald. En wat heeft Hij daarvoor een diepe weg moeten gaan? Zijn gehoorzaamheid moeten offeren aan zijn Vader, maar ook zichzelf in zijn diepe lijden moeten offeren. Hij is degene die verlossen kan, niet alleen van de schuld van de zonde, maar ook van de macht van de zonde. De macht waar zondaren zo in gevangen kunnen zitten. Waar ze maar niet los van kunnen komen, maar zijn naam is Jezus. Hij is degene die arme zondaren verlossen kan van de straf op de zonde. Die straf waar een mens zo voor vrezen kan. Die straf die een mens zo aangrijpen kan. Maar Hij heeft in plaats van doodschuldige en doemwaardige zondaren de straf, ja van het nederdalen ter helle geleden. Hij wordt gepredikt als een zaligmaker voor zondaren. En dan klinkt er nog een tweede prediking in zijn naam door. Dat is wat u leest aan het slot van antwoord 29. Daarnaast dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Dat is ook Bijbels. We hebben het zojuist gehoord als Petrus daar staat in Handelingen 4, te midden van een kring van vijanden. Dan zegt hij het. En de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel en onder de mensen geen andere naam gegeven door welke we moeten zalig worden. Kijk, als ik het mag samenvatten, antwoord 29. De naam Jezus predikt ons twee dingen. Hij is een zaligmaker voor arme en verloren en doodschuldige zondaren. Maar buiten Hem is er ook nergens zaligheid te vinden. Jezus alleen en anders geen. Dat is wat gemeente, dat God de Vader, die wij vertoornd hebben met onze zonde. God de Vader, die wij beledigd hebben en gekrenkt hebben in zijn majesteit. Dat God de Vader, die wij verlaten hebben in het paradijs om nooit meer naar hem terug te keren. En iedere zonde die ik doe, iedere zonde die als een gedachte door me heen flitst, is daar weer een bewijs van. En een extra bevestiging van. En dat die God zijn zoon naar deze aarde zond. En dat hij zegt tot twee keer toe. Ge zult zijn naam heten. Jezus. Het was zo verdiend geweest als God de Vader had gezegd. Ge zult zijn naam heten rechter. Maar nu zegt God de Vader. Ge zult zijn naam heten redder. Zaligmaker. En hij wil die naam nog laten klinken in uw en jou en mijn oor. Opdat u zaligheid zou zien in hem. En in hem alleen, want buiten hem is geen zaligheid. Maar een eeuwig zielsverderf. Ja, en dan dringt de vraag, gemeente, hoe reageren wij op die prediking van de naam Jezus? Als dit de prediking is, de tweevoudige prediking, hoe reageert u, hoe reageer jij? Eén van de mogelijkheden zou kunnen zijn dat u die naam verloochent. En dat brengt ons bij vraag en antwoord 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en hun welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Antwoord nee, maar ze verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, hoewel ze met de mond in hem roemen. Wat vindt u van die vraag? Het zou kunnen zijn dat er vanmiddag iemand is in de kerk die zegt, is dat nou niet een bemoeizuchtige vraag? Want u voelt allemaal wel aan waar de catechismus heen wijst, Heer. Catechismus opgesteld, onder andere tegen het front van de Rooms-Katholieke Kerk, waar de heiligen aangeroepen werden. En dat is natuurlijk ook een van de bedoelingen. Geloven dan die mensen ook in de enige zaligmaker die, ja, die misschien ook wel zeggen dat ze in Jezus geloven. Maar die intussen hun zaligheid en hun welvaart, hun eeuwige zaligheid en hun tijdelijke voorspoed bij de heiligen zoeken. Of bij zichzelf zoeken of ergens anders zoeken. Dat is een vraag, gemeente, die het misschien in onze tijd ook niet zo goed meer doet. In onze tijd van doorgeslagen verdraagzaamheid. Waarin iedereen recht heeft op zijn eigen geloof. Maar wat kunnen we mensen makkelijk verloren laten gaan? En wat kunnen we het ook gemakkelijk aanzien dat de Heer Jezus Christus als de enige zaligmaker van zondaren van zijn eer beroofd wordt. Het is tegen die diepe achtergrond, tegen die ernstige achtergrond, dat de opstellers van de catechismus deze vraag stellen. Als er nu mensen zijn die hun zaligheid toch zoeken bij de heiligen, bijvoorbeeld. En u weet wel hoe dat ging in de tijd van de Rooms-Kerk. Trouwens, sommigen nu nog in de Rooms-Katholieke Kerk. Mensen die de heiligen aanroepen met de gedachte dat die heiligen voorbeden voor hen zullen doen bij de Heer Jezus. Of mensen die een beroep doen op de verdiensten van bepaalde heiligen uit de Bijbel of uit de kerkgeschiedenis. Mensen die zo'n overvloed van goede werken hebben dat hun verdiensten mij toegerekend kan worden. Wel, als er nu van zulke mensen zijn, geloven zij dan ook in de Heer Jezus Christus? Ja, en dan wordt onze catechismus heel scherp. Maar ook heel eerlijk. Nee, maar ze verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus. Hoewel ze met de mond in hem roemen. Want het is één van de twee, zegt antwoord 30 dan. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn. Of. Wie hem door het geloof aannemen, vinden in hem alles. En dan heb je geen heilige meer nodig en dan heb je niks meer nodig buiten hem als grond voor de zaligheid. Kijk, dat is dus een duidelijke weerlegging van de praktijk in de kerk van Rome van het aanroepen van de heiligen. Maar gemeente, laten we daar de preek maar niet in laten opgaan vanmiddag. Laten we dit woord toch ook maar weer op onszelf proberen te betrekken. Zou het kunnen dat er mensen zijn, zou het kunnen dat wij het zijn, die onze zaligheid toch nog bij mensen zoeken. Bij bepaalde mensen zoeken. Zou het kunnen dat er mensen zijn die een Godvrezende man, een Godvrezende vrouw, een Godvrezende vader of moeder hadden en heimelijk toch daarop steunen? Het is een geweldig groot voorrecht als je het mocht zien in het leven van iemand uit je familie, dat de Heere een levende God is en dat Hij werkt. Maar zalig worden is een persoonlijke zaak. En ik word niet zalig met mijn Godvrezende grootmoeder, maar ik zal zelf op die ene grond der zaligheid gefundeerd moeten zijn. Zou het kunnen dat wij de zaligheid ook bij de mens van een bepaalde prediker kunnen zoeken? Als die of die dominee er is, ja dan vlamt alles weer op in mijn hart. Als die of die dominee er is, dan wordt mijn hart verklaard. Wel gemeente, houd het dan maar vast dat de dominee ons hart verklaart en niet de Heere. Want de Heere gunt zijn eer niet aan een vreemde. Dat geldt ook voor de dienaar die hier vanmiddag op de kansel staat. Zoek uw zaligheid, verwacht uw zaligheid nooit van een mens. Maar verwacht het van de Heere alleen. Of bij zichzelf. En daar zetten we vanmiddag ook nog even een streep onder. Mensen die hun zaligheid bij zichzelf zoeken. Gemeente, dat is toch onze kwaal. Dat is nu iets wat zo diep in ons hart ligt. Om de zaligheid te zoeken in onszelf. Kijk, en dat kan op een wat grovere manier gebeuren. Ik heb het u misschien wel eens gezegd, maar een paar jaar geleden sprak ik een vrouw en ze was oud geworden, in de 90, en ik zei tegen haar: hoe is het als u nu sterven moet? Zou u God kunnen ontmoeten? En toen zei ze: ik denk het wel, dominee. Ik denk het wel, want ik ben altijd trouw naar de kerk geweest. En ik heb altijd mijn kerkelijke bijdrage betaald. En ik heb altijd gebeden voor mijn eten. Ik denk het wel. Misschien zijn er mensen die zeggen: nee, zo denk ik niet. Dat is een grove manier van steunen op iets van onszelf. Maar het zou kunnen zijn dat we de grond van de zaligheid ook op een verfijndere manier zoeken in onszelf. Zult u zalig worden en zult u God kunnen ontmoeten? Ik denk het wel. Want ik heb toen en toen dit en dat meegemaakt. En toen dit en dat beleefd. Dat is moeilijk. En ik moet daar proberen duidelijk over te zijn. Het komt inderdaad ook aan op de toepassing van de zaligheid die Christus verdiend heeft. Maar waar moet het geloof, het ware geloof, zich op richten? Dat richt zich op de grond buiten de gelovigen, op het werk van de Heer Jezus Christus. Wie, gemeente, en dat is een vraag aan ons aller hart, aan mijn hart, aan uw hart, aan jouw hart. Wie van ons kan het zeggen op goede gronden? We gaan eerst zingen in verband met de situatie, Psalm 25, vers 2. Psalm 25, het tweede vers. zingen ook nog het 10e vers. 10 van Psalm 25. Ik kreeg zojuist te horen dat alles gelukkig lijkt mee te vallen. Dus we zullen de dienst ook nog proberen te vervolgen. Wij hebben nagedacht over wat de naam van de Heer Jezus ons predikt. En daar zouden we vaak en veel bij moeten stilstaan. Alle keren dat die naam klinkt. We hebben ook kort nagedacht over wie die naam verloochent. En ten diepste, nee, is dat niet alleen Petrus daar in de zaal van Caiaphas. Daar denken we in eerste instantie aan. Maar wie verloochent de naam van de Heer Jezus Christus ten diepste? Dat is ieder die voor de eeuwigheid steunt op een grond buiten die ene grond die er gelegd is in de Heer Jezus Christus. En ik zei u, dat kan op een wat grove manier en dat kan ook op een wat verfijndere manier. Daar waar een mens houvast zoekt, ook in zijn gevoel. Ik heb dit of dat gevoeld en ervaren. Maar ons gevoel, geliefde gemeente, is ten diepste zandgrond. Het lijkt zo diep en het is zo oppervlakkig. En daarom de vraag, wie van ons mag het zeggen? Ik reis naar de eeuwigheid en de grond van mijn zaligheid ligt buiten mezelf in de Heer Jezus Christus, die ik door een waar geloof heb mogen aangrijpen. En die de mijne is geworden door het geloof. En in wie ik alles heb wat voor mijn zaligheid nodig is. Want daar komt het voor ons allen op aan. dat we mogen steunen op die ene grond. En wat is er in ons hart, wat is er ook in het hart van diegenen die genade mogen kennen, altijd weer de neiging om op andere zaken te gaan steunen. En dat is iets van het verloochenen van de Heer Jezus Christus. Steunen op Hem alleen. Wie doet dat? Is dat misschien ook wel de vraag van iemand vanmiddag, van een jongere, van een oudere? Wie doet dat? Hoe zal die naam alle waarde krijgen voor mijn ziel? Dat was onze laatste gedachte. En mag ik u dan zo bij ons laatste punt in gedachten voorstellen, iemand voor wie het gold dat de Heer Jezus alle waarde voor haar kreeg. Ik denk aan die vrouw die we ontmoeten in Markus 5. De bloedvloeiende vrouw. Een vrouw die al 12 jaren lang getroffen was door de vloed des bloeds. En ze was al haar krachten verloren. En ze was vanwege haar kwaal onrein. Onrein om zich in de nabijheid van de Here te begeven. En ze heeft het overal gezocht. Ze heeft alle strohalmen aangegrepen. Ze heeft alle medicijnmeesters beproefd. Ze heeft het hier geprobeerd en daar gezocht. En ze heeft, zegt een van de evangelisten, al haar leeftocht eraan uitgegeven. Al haar geld. En ze is straatarm geworden en haar kwaal werd alleen maar erger. Een onreine, een krachteloze. Iemand die naar de wet helemaal niet de Heer Jezus mocht aanraken met haar kwaal. Iemand die, ja, eigenlijk alles bij de handen afgebroken zag worden en overal mee vastliep. En dan staat er, en deze hoorde van Jezus. En als ze hoort van Jezus, van zijn gewilligheid. Deze Jezus heeft zieken genezen. Deze Jezus heeft melaatse gereinigd. Deze Jezus heeft zelfs doden opgewekt. Als ze hoort van zijn bereidwilligheid. Als ze hoort van zijn macht. Als ze hoort van zijn nabijheid. Want hij komt in de stad waar zij is. Hij zoekt haar op waar zij is. Ja, dan kan die vrouw niet anders meer. Dan moet ze met haar nood, die zo groot is. En ondanks al haar krachteloosheid en ondanks haar onmogelijkheden uitgaan. En dan nadert ze zo schuchter en zo bevend. Want zou het mogen? En het zal 1000 keer bestreden zijn bij haar gang naar de Heer Jezus toe. Maar dan nadert ze vanuit de scharen van achteren tot Hem. En als ze bij Hem gekomen is, dan bukt ze zich. En dan raakt ze de zoom van zijn kleed aan. En ze neemt de toevlucht tot deze Heer Jezus Christus. En met dat ze hem aanraakt op die allerlaagste plaats, met haar nood, vastgelopen met alle andere mogelijkheden, op het moment dat ze hem daar mag aangrijpen, ervaart ze hoe er kracht van hem uitgaat. En hoe ze van haar kwaal genezen wordt. Zal de naam van Jezus voor deze bloedvloeiende vrouw niet alle waarde gekregen hebben. Ze hoorde van Jezus. En haar nood was te groot om niet tot hem uit te gaan. En tot hem te vluchten. En hem aan te grijpen. Dat is dan een voorbeeld van een mens voor wie het geldt. Jezus kreeg de hoogste waarde voor haar. Maar laat ik u nog een ander voorbeeld mogen noemen. Petrus. We hebben van hem gelezen. En u kent hem. Petrus. In Johannes 1 kunt u lezen hoe hij de naam Jezus voor de allereerste keer hoorde. En hoe hij geleid werd tot Jezus. En u kunt lezen hoe hij op een bepaald moment tot de belijdenis is gekomen. Gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. En hoe de Heer Jezus zelf heeft gezegd. Zalig zijt gij, Simon Barjona. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. Het is door een hemelse openbaring dat u dit zeggen mag. En toen is dat aangrijpende gebeurd. Dan zie ik daar diezelfde Petrus, waardig gezien en gehoord in de naam Jezus. En ik zie hem daar staan in de zaal van de hoge priester. En tot driemaal toe verloochent hij die naam. Die naam waarin hij alles had gevonden. Die naam waarin God de Vader alles heeft gegeven aan een arme zondaar. En Petrus verloochent die naam. En dan het wonder dat de Heer Jezus zich omkeert en Petrus aanziet. En dan wordt het hart van Petrus des te meer verbroken. En dan wordt de naam van Jezus hem vanuit het verdriet van de liefde des te meer dierbaar. En als de Heer Jezus hem dan opgezocht heeft en hersteld heeft in zijn ambt, dan zie ik diezelfde Petrus, die de naam van Christus had verloochend, staan in Handelingen 4. En ik hoor hem zeggen, er is onder de mensen geen andere naam gegeven. O, en het zal hem, terwijl die het gezegd heeft, nog door het hart gesneden zijn. Die naam die ik door mijn eigen schuld verloochend had. Er is toch geen andere naam gegeven door welke wij, door welke ik, Petrus, moet zalig worden. En we kunnen het niet laten, zegt Petrus, om van die naam te spreken. En dan nog een derde en een laatste voorbeeld. Naast die bloedvloeiende vrouw die de toevlucht nam tot Christus. Naast Petrus die die naam van de Heer Jezus had gehoord en er waarde in mocht zien. Naast die twee plaats ik tenslotte ook nog de grote apostel Paulus. Paulus. Ja, die in Handelingen 26 zegt dat hij meende dat hij tegen de naam van Jezus vele dingen moest doen. Tegen de naam van Jezus vele dingen. Gemeente, dat is van nature onze tekening. En daar hoeven we geen christenvervolger voor te zijn. Daarvoor kunnen we ook een net kerkmens zijn, ten diepste. Tegen de naam van Jezus vele dingen doen. En er toch tegen zijn. Waarom? Waarom? Omdat de Heer Jezus een volkomen zaligmaker is. Omdat hij een volkomen werk doet. En zijn volkomen werk zet een streep door alles wat van mij is. Als hij een zaligmaker is van verloren zondaren en ik zal zalig worden door hem, dan zal ik een verloren zondaar zijn. En alles in me verzet zich er tegen om dat te worden. Dan nog liever een hardwerkende zondaar. Dan nog liever een betalende zondaar. Een zwoegende zondaar. Maar geen verloren zondaar voor God. En dat, gemeente, dat blijft in het hart van een mens, en een mens ziet het niet eens, totdat diezelfde Jezus een mens tegenkomt. Gelukkig als het in uw leven gebeurd is. En als het niet gebeurd is, bid daarom. Of de Heer Jezus je mag tegenkomen. En of hij het mag gaan zeggen wat hij zei tegen Paulus, die grote vijand van de naam Jezus. Saul, Saul, wat vervolgt ge mij? De vinger bij één zonde in zijn leven. En het werd schuld. Heere, wie zijt gij? Ik ben Jezus. Ja, en dan moet u er even op letten dat de Heer Jezus daar niet zegt. Ik ben Jezus die u bij deze zalig maakt. Dat gaat de Heer Jezus wel doen. Dat doet de Heer Jezus wel. Maar dat doet de Heer Jezus in de weg van de verootmoediging. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Ik ben die Jezus op wie je tegen bent. Gemeente, ik geloof dat ieder mens die Jezus Christus werkelijk leert kennen als zaligmaker van zijn zondaren, het te zien krijgt. Het te zien krijgt dat hij altijd tegen hem geweest is. Dat wordt je grootste zonde. Dat je tegen hem geweest bent. En tegen zijn werk. En tegen zijn aanbod. Tegen zijn volkomen werk. En dat al je eigen werk uiteindelijk vijandschap was. Tegen hem. Maar wat een wonder. En we zien het bij de apostel Paulus gebeuren. Dat diezelfde Heer Jezus door zijn geest Paulus dan laat zien wie die is. In de straat de rechte. In het licht van Gods wet. En in het licht van Gods toorn. In het licht van Gods eisen. En in het licht van Gods recht. En daar komt Paulus aan een einde met zijn eigen werken. Daar schrijft hij de dood op alles van zichzelf. En daar wordt zijn oog geopend voor de zaligheid die er ligt in een ander. De Heer Jezus Christus. Wiens werk volkomen is. Gemeente, als je nou als een arme, uitgewerkte zondaar tot hem mag uitgaan. Als je, en dat is het verschil met de reddingsboei. Als je door hem aangegrepen wordt. Dat kan een reddingsboei niet. Maar dat kan de Heer Jezus Christus wel. En als je door hem gegrepen. Hem ook mag gaan aangrijpen door het geloof. En mag aannemen door het geloof. Daar wordt er naar de mate van het geloof ondervonden. Buiten hem niets. En in hem alles wat ik nodig heb. En daar wordt die naam Jezus de allerliefste naam. De naam die ver uitgaat boven alle andere namen op deze wereld. Die naam in het licht waarvan mijn eigen naam moet verzinken. En moet sterven. En zijn naam moet de eer ontvangen. En nu is het op aarde voor allen die die naam Jezus hebben liefgekregen zo. Dat ze die naam zo vaak nog weinig bedoelen. Dat ze die naam ook zo uit het oog kunnen verliezen. Dat ze zo kunnen steunen op hun eigen naam en op andere namen. En dat wordt ook het verdriet. Dat wordt ook de schuld. Maar dat wordt ook het uitzien, Heere. Wanneer komt die dag dat ik voor eeuwig bij u mag wezen. Verlost van mijn eigen naam. En altijd zingend van die ene naam. Gegeven tot zaligheid. Gemeente, kent u die naam? Buiten hem de dood. In hem en in hem alleen het leven. Voor een arme, voor een doodschuldige, voor een goddeloze, voor een doemwaardige. In hem, want zijn naam is Jezus. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, hoe groot is het goed dat ge weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Die zichzelf er zo van moeten beschuldigen. Die naam zo vaak niet bovenaan. Maar wanneer u die naam weer bovenaan brengt, dan is er geen naam lieflijker. Dan is er geen naam kostbaarder dan deze Jezus, zaligmaker in leven en zaligmaker in sterven. Hij zal zijn volk zalig maken hier op aarde in beginsel en straks voor eeuwig. Heere, geeft u dat we er kon het zijn, allebei mogen zijn. En u bent u niet alleen degene met de naam Jezus, maar ook met de aanroepnaam. En laat de beden mogen opstijgen vanuit onze harten en vanuit onze kamers. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u ook over mij. Zegen zo uw woord, Heere. Heb dank voor wat u erin schonk. Gedenk ook onze broeder Dinan de Vos die onwel werd. U gaf dat het, naar we begrepen, alles nog mee leek te vallen. En we bidden van u, wilt u hem gedenken, samen met zijn vrouw en de kinderen. En wilt u geven dat het ook werkelijk allemaal weer goed mag komen. Gedenk zo aan een ieder van ons in deze pas begonnen week. Leid ons, Heere, bewaar ons en hoor ons in de uitdelging van onze zonden om Christus wil. Amen. Psalm 52, het zevende vers. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Het zevende van Psalm 52. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.